Ik wil vanmorgen met u verder gaan over de bergrede en dan over het Onze Vader. En we zijn eigenlijk gekomen, ik weet niet of de eerste sheet staat erop, we zijn gekomen aan uw koninkrijk komen. En daar wil ik heel graag met u over nadenken. Ik zal zo dadelijk het Onze Vader nog eens lezen. Maar het is een ontzettend belangrijk onderwerp, omdat als Jezus is opgestaan, ik heb die tekst niet op de sheets staan, maar dan staat er in het boek Handelingen dat hij heeft zichzelf, dus Jezus heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd. En nu staat er in Handelingen 1 vers 3 ook waar hij over sprak. En dat is vaak, wordt dat een beetje, sneeuwt het een beetje onder waar de Heer Jezus over sprak. Want waar hij over sprak, staat ook hier geschreven, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Dat was het onderwijs wat Jezus eigenlijk gaf nadat hij was opgestaan. En dat wil ik vanmorgen met u eigenlijk ook, dat komt terug in uw koninkrijk komen. Het koninkrijk van God en het koninkrijk wat hier, waar we over spreken in Handelingen en ook in, zeg maar, in de bergreden. En dan heel specifiek in het Onze Vader gaat over die dingen die de Heer Jezus gesproken heeft toen hij was opgestaan. En ik wil nog heel graag met u lezen, zeg maar, het hele gedeelte van het Onze Vader, ook in de context. En dan zal ik bidden en dan gaan we daarover spreken. Dus Matthäus 6, vers 5 tot en met 8. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, in andere vertalingen staat, geveinsde of schijnheilige. Want die zijn er meer zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door mensen gezien te worden. Voorwaar ik zeg u dat ze hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit die deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want ze denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Volgende sheet. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zo ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we nog even samen bidden. Vader, we willen zo in die rust, in die stilte, willen we tot u komen. En ik wil u zo bidden dat u grote vrijmoedigheid geeft en ook inzicht als we over het koninkrijk van u spreken. Ik wil u zo bidden, wilt u me met passie vervullen, met alles wat ik heb voorbereid deze week, dat u dit echt met die Heilige Geest wilt bedouwen. Zodat het in onze ziel en ons hart plaats kan nemen en dat het vrucht gaat dragen, omdat het uw woord is. O Vader, we willen u zo danken dat u hier bent, dat Jezus in ons midden is. En dat hij het verschil maakt. En u weet ook, Heer, wie wat nodig heeft. En we willen u zo bidden dat u dat uitdeelt wat ieder ook nodig heeft. We dragen zo deze morgen, deze prediking, ook aan uw diepe genade op. Amen. Zoals ik al steeds herhaal, ik geloof dat is het nu 14 oktober, ben ik met de bergreden begonnen, vorig jaar. En het is nu bijna een jaar dat we over dit boek, over dit gedeelte, over die drie hoofdstukken nadenken. We zijn dat vers voor vers aan behandelen. En het is zo indrukwekkend, vind ik, als je kijkt naar de bergreden, dat het een beschrijving is. Als we beginnen Matthäus 5, zijn we een jaar bijna geleden zeg maar begonnen. En dat begint dan zalig zijn de armen van geest. En het is een beschrijving van het karakter van de Heer Jezus. En er is eigenlijk een diep verlangen, wordt er dan geboren, als je zeg maar wederom geboren bent, dat er een diep verlangen is om te uiten, om die relatie met God ook echt te uiten. En Jezus heeft dat eigenlijk samengevat, die diepe behoefte die daar eigenlijk bestaat van hoe te bidden. De discipelen die vroegen dat ook aan de Heer Jezus. Heer, hoe moeten we bidden? En als Jezus dan zegt, van hoe, als hij dan hun leert hoe te bidden, dan is het zo dat hij hun, het onze Vader eigenlijk bidt en hij leert. En we hebben gezien dat het onze Vader, ik heb dat van jeugd af aan heb ik dat, zeg maar geleerd, ik ben daar ook ontzettend dankbaar voor. Ik ken dat gebed ook helemaal uit mijn hoofd, omdat er bijna elke avond bij ons thuis werd dat gebeden. Ik kom uit een Rooms-Katholiek gezin en daar was dat eigenlijk standaard. Het onze Vader werd daar standaard gebeden. Ik ben daar ook ontzettend door gezegend. Achteraf. Toen was het een formuliergebed. Als ik mijn ogen sloot, dan kon ik het zo opzeggen. Je kon me wakker maken en dan kon ik het zo allemaal bidden. Maar het was een formuliergebed. En dat is eigenlijk niet de bedoeling dat het een formuliergebed is. Wat Jezus eigenlijk aan de ene kant laat zien in dit gebed, is aan de ene kant natuurlijk dat je het standaard zo kunt bidden. Ik doe dat wel eens en dan bid ik, zeg maar, psalmen of dit gebed. Dat neem ik dan en dan lees ik dat voor en dan zeg onze Vader en dan stop ik daarbij. En dan zeg ik, Heere God, wat is het toch heerlijk dat u mijn Vader bent, dat u onze Vader bent. En dan ga ik zo verder, die in de hemelen zijt. O Heer, u bent in de hemel. En zo bid ik dat hele gebed eigenlijk door. Maar het is ook niet alleen een formulier, zeg maar een gebed wat je zeg maar zo kunt bidden, maar het is ook een model wat Jezus geeft. En ik heb dat, daar wil ik toch even nog kort doorheen gaan. Ik heb dat nu elke keer als ik over het Onze Vader zal spreken, zal ik waarschijnlijk dat schema u nog eens laten zien. Omdat het zo van essentieel belang is, omdat als die vraag komt, Heer, leer ons bidden, en dit is het antwoord, zit er een hele diepe laag natuurlijk onder. En kun je in dit Onze Vader, kun je leren hoe met God, hoe God te naderen. En het eerste is eigenlijk dat Jezus, zoals we gelezen hebben, laat het schema maar eens zien, dat we eerst met de juiste houding moeten komen. Dat er een houding moet zijn, een innerlijke houding moet zijn. Die innerlijke houding, zegt hij, is niet huichelen. Wie die huichelen of veinzen, door te huichelen of te veinzen, door te doen alsof, sluiten we ons echt af van de liefde van God. Wie die, als hij niet uw pijn laat zien, als iemand komt en hij zegt, hoe gaat het, en u zegt, goed, en van binnen ga je gewoon kapot van het verdriet. Of je hebt enorme moeite. Of je komt niet met je angsten naar buiten. Of je deelt je zorgen niet. Dan is het veinzen dat het goed met je gaat. En dat kunnen we ook niet alleen onderling, maar dat kunnen we ook naar God toe. Dat we huichelen, dat we veinzen, dat we doen alsof het allemaal goed is. En wat er dan gebeurt, is dat je je afsluit van de troost. Je sluit je af van de liefde, je sluit je af van de genade, want we doen alsof. En Jezus zegt, doe niet als de huichelaars, doe niet als degene die geveinsde, die komen en eigenlijk het doen voor de vorm. Niet doen als de heidenen. Dan zegt hij, de heidenen die doen een enorme hoeveelheid van woorden, steeds weer opnieuw herhalen. Het is een ritueel wat er eigenlijk plaatsvindt. Maar weet je wat er eigenlijk gebeurt met de veelheid van woorden? Als je zo kijkt, ik was eens in Albanië en daar had iemand een gebedsketting. Er was zeg maar iemand die uit de moslim, dan zie je eigenlijk dat ze zo'n gebedsketting hebben. En dan lopen ze met die gebedsketting. En het is een ritueel, een compleet steeds weer opnieuw herhalen van vele, vele woorden. En wat dat laat zien, dat is dat het een religie is. Veelheid van woorden, daarom zegt Jezus ook, doe niet als de heidenen. Het is een veelheid van woorden. Wat daaruit spreekt is religie. En wat Jezus eigenlijk wil, is een relatie. Daarom zegt hij ook, ga naar de binnenkamer. Die binnenkamer, dat was eigenlijk een voorraadkamer. Dat was een ruimte die toen de tijd waar de meest waardevolle spullen van het huis eigenlijk stonden. Het is als het ware een ruimte in het huis waar de meest essentiële dingen van het huis eigenlijk werden bewaard. En als je dan in die ruimte bent, dat Jezus zegt van ga naar die binnenkamer, ga naar die voorraadkamer, ga naar die kamer waar de meest essentiële dingen van je leven eigenlijk zijn, om daar de Heere God te ontmoeten in die stilte, in die aanbidding, in die heerlijkheid van Hem, dan is het zo dat je dan een ontmoeting hebt met de meest belangrijke persoon die eigenlijk in je leven zou moeten zijn. Ik zeg het zo, nog eens, het zou de meest belangrijke persoon in je leven moeten zijn die je in die binnenkamer ontmoet. En dat is onze Vader. Ik vind het ook indrukwekkend dat Jezus niet begint met almachtige, heilige God, maar dat hij zegt, als je in die voorraadkamer, niet als een heiden, niet als iemand die veins komt, maar als een kind die de Vader kent, dan mag je hem ontmoeten als onze Vader. En hier spreekt echt een heel diep verlangen uit. En als je dat zicht hebt, dan komt zeg maar, als je dat realiseert tot wie je spreekt, dan is het ook zo, weet je, daar heb ik ook aandacht aan besteed de vorige keer, dat is een stukje herhaling, maar ik vind het zo ontzettend belangrijk, ook voor mezelf, steeds weer opnieuw, om dingen te herhalen, omdat ik ook zie dat ik van nature geneigd ben om met de deur in huis te vallen en als ik zeg maar in mijn binnenkamer zit en ik de Heere God eigenlijk wil ontmoeten, het eerste wat ik doe is mijn zorgen, mijn moeite, mijn pijn, mijn angsten, waar ik eigenlijk van verlost wil worden om dat op tafel te brengen. Maar God zegt, de Heer Jezus zegt, als je nu komt, dan is het doel van dat gebed, dat is dat je zeg maar de diepste verlangens uitspreekt. En die diepste verlangens die komen tot uitdrukking, tot Heere God, dat uw naam geheiligd wordt. Dat betekent dat de mensen om me heen, dat die ervaren dat ik iemand ben die een omgang heeft met God. En dat er van daaruit ook een enorme licht en zout gebeurt. Uitgaat, zodat Gods naam in die aanwezigheid geheiligd wordt. Hoe vaak dat ik het niet meemaak, dat mensen zich verontschuldigen als ik in de buurt ben en ze vloeken. Dan zeggen ze, sorry me. Ze weten dan dat ik zeg maar in hun ogen dominee ben, of zeg maar de voorganger van een gemeente. En in mijn hele werksituatie, of dat nu zeg maar is waar ik regelmatig kom in Breda, een bedrijf van 120 mensen, of in Duitsland, als ik in de buurt ben en ik ben in de ruimte, dan is het zo dat iemand dan zegt van, oh, sorry, dat moet ik niet doen in jouw aanwezigheid. Want ik weet dat jij een gelovige bent. Weet je, dat is ook mijn gebed, dat ik zeg, Heere God, als ik ergens ben, wil u dan dat u door mijn leven heen, dat uw naam geheiligd wordt, dat er met respect over uw naam gesproken wordt. En dan, daar gaan we iets dieper op in, dat uw koninkrijk komt. Dat er een diep verlangen is in ons leven, dat we uitzien naar het koninkrijk. Daar zal ik zo dadelijk wat meer over zeggen. Maar ook dat we dan bidden, Heere God, ook al is het moeilijk, heb ik het echt sterk, heb ik het zwaar. Ik wil u zo bidden dat u wil geschiet, niet mijn wil geschiet. Dat is het doel van mijn leven. Het doel van mijn leven is dat uw koninkrijk, dat uw naam geheiligd wordt, dat uw koninkrijk komt, dat er een verlangen is en dat u wil geschiet. En de middelen die God gebruikt om die dingen, zeg maar die doelen te bereiken, dat is zo indrukwekkend dat hij je in de dagelijkse behoeften komt hij je tegenmoet. Dat middel wat hij gebruikt van het dagelijkse brood, Dat is een middel om zijn naam te verheerlijken. Hij komt dus tegemoet in die geestelijke nood, dat er vergeving is van zonde in ons eigen leven en vergeving is naar de ander toe. En dat hij in die geestelijke nood, die geestelijke behoefte dat er is, dat God daarin komt en dat hij zich daardoor verheerlijkt. Dat daardoor zijn naam verheerlijkt wordt, dat daardoor zijn koninkrijk zichtbaar wordt. En dat hij ons in de toekomstige nood tegemoet komt. Die toekomstige nood om ons te verlossen van de boze. En dan komt die proclamatie van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. En ik wil vanmorgen met u nadenken over uw koninkrijk. Dat we, zoals dat staat, uw koninkrijk komen, dat is een diep verlangen. Weet u, het allereerste wat ik u wil laten zien is, en laten diep laten beseffen, dat God is almachtig en soeverein. Hij is aan niemand verantwoordelijkheid verschuldigd. Hij is schepper van alle dingen, alle leven komt van hem. Omdat hij absoluut soeverein is, moet iedereen hem gehoorzamen. En deze regering van God gaat over het bewuste en onbewuste schepsels, over engelen, demonen, over dieren en planten, over mensen die in hem geloven of diegenen die niet in hem geloven. Hij regeert en zijn koninkrijk is een koninkrijk van macht, is een koninkrijk van kracht. En of het nu gewillig is of ongewillig is, op zich zal iedereen zich daaraan moeten onderwerpen. Dat we buigen voor deze almacht en dat we hem aanbidden. En wat zo wonderlijk is, dat God daar geen gebruik van maakt. Hij maakt gebruik van zijn macht, van zijn kracht, van zijn heerlijkheid, maar om zijn koninkrijk te beschermen. Maar dat is niet het fundament van zijn koninkrijk. Dat buigen voor deze almacht, als het zo zou zijn, zoals ik dat nu net zou beschrijven, is dat een buigen, niet een buigen van een hart. Het is zwichten voor overmacht. Het is geen dienen uit liefde. Het is niet willen, het is moeten en niet willen. En het wonderlijke van Gods koninkrijk is dat de grondslag van Gods koninkrijk is niet zijn almacht, zijn soevereiniteit en macht. Het is niet een koninkrijk van een dwingende majesteit, maar het is een koninkrijk en dat moet hij echt beseffen. Ik hoop dat hij met die boodschap naar huis gaat, dat het niet zo is dat God je de knie breekt om voor hem te buigen of dat hij een nekslag geeft. Alhoewel die alle macht heeft en alle gezag en alle soevereiniteit. Maar dat dat niet het fundament is van dat koninkrijk waar hierover gesproken wordt. Het fundament wat er eigenlijk ligt van dat koninkrijk, dat is zeg maar die liefde en die diepe genade. Dat er eigenlijk, dat die niet op de troon zit van zijn schepping, daar zit God natuurlijk ook. Maar het koninkrijk waar het hier over gesproken wordt, is een koninkrijk waarin hij zit op de troon van je hart. Dat je buigt. Dat je gebuigd hebt voor die liefde en je buigt voor die diepe genade. En dat mensen echt zoals we gelezen hebben in het begin, dat mensen zeggen, kom laat ons buigen en neerbukken. Laten we ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Dat het een vrijwillig buigen is. En weet je wat er gebeurd is? Dit is een koninkrijk wat er was in het paradijs. In het paradijs was dat koninkrijk van die gemeenschap met God, die omgang met God. En door de zondeval is er een breuk gekomen, is de mens zichzelf tot God geworden, heeft hij zelf een koninkrijk gemaakt en is datzelfde koninkrijk van God, heeft zich teruggetrokken, en daarom heet het het Koninkrijk der Hemelen. Het is een koninkrijk wat zich teruggetrokken heeft van de aarde naar de hemel toe. God had daar alle macht en soevereiniteit al kunnen neerleggen. En dan zie je dat zich dat koninkrijk gaat zich ontvouwen. dat koninkrijk wat God eigenlijk wilde neerzetten, wat vanuit de genade en vanuit die liefde en vanuit die barmhartigheid, dat hij zo regeert en dat de mens gewillig komt en buigt voor zijn almacht, buigt voor zijn soevereiniteit, buigt voor die genade. Dat het een vrijwillig buigen is en dat je niet de knieschijf gebroken wordt, dat je buigt uit de macht en kracht van zijn heerlijkheid, maar dat je echt een diepe relatie krijgt en zegt, Heere God, ik wil buigen dat u op de troon van mijn leven komt. En dit koninkrijk, wat God wilde neerleggen, niet uit macht en kracht en vanuit zijn soevereiniteit, maar vanuit een diepe liefde en barmhartigheid, wordt in het Oude Testament wordt dat ontvouwen. Daar wordt het allereerst ontvouwen. Dit koninkrijk zal gaan komen. En een van de bekendste teksten is natuurlijk dat er staat in Jesaja 9, vers 4 tot en met 6. Ik wil u dat voorlezen, laat dat maar even zien. Dat is Jesaja ziet dat koninkrijk. Dat koninkrijk wat komende is. En dan staat er in Jesaja 9, vers 4 tot en met 6. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed. Dat is het koninkrijk van de mensen. Het koninkrijk van diegenen die zelf naar de macht gegrepen hebben. Dat koninkrijk wat zichzelf op de troon heeft geplaatst en zich tot God heeft gemaakt. Dat wordt hier beschreven, ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want er komt een nieuwe koning. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Wat Jesaja, zo zijn er vele teksten, ik zou ontzettend veel teksten kunnen noemen uit Zacharia, heel wat profeten, Malachi, die dit koninkrijk beschrijven, waar een enorme hunkering naar is, dat er een koning komt die een nieuw koninkrijk gaat leven, het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk Gods wat op aarde komt. En dan gebeurt er iets zeer wonderlijks. Want dat zou een koninkrijk wat hier geprofeteerd werd, dat is een koning, de koning van dat koninkrijk die komt. Deze koning is nederig van afkomst. Het is iemand die onaanzienlijk is. Deze koning zal heersen en Gods geest zal op hem rusten. De heerschappij zal op zijn schouders zijn. Deze koning zal zachtmoedig, maar tegelijkertijd heel machtig zijn. Hij zal door lijden heen zijn koninkrijk beërven. En diegenen die bij hem horen en die in dit koninkrijk wonen, die zullen door het bloed van het eigene gekocht worden. Dit koninkrijk wat hij sticht is een koninkrijk van gerechtigheid, gerechtigheid, vrede en welvaart. Dit is een koninkrijk omvat alle volkeren en het beperkt zich niet tot Israël. Dat werd alles in het Oude Testament geprofeteerd. En dan gebeurt er iets indrukwekkends. Johannes de Doper, die wordt geboren. Johannes de Doper, die wordt geboren, dat is een achterneef van de Heer Jezus. Maria, de tante van Maria, is Elisabeth. En Elisabeth, die krijgt op hoge leeftijd, raakt ze nog in verwachting en wordt Johannes de Doper geboren. En Johannes de Doper, die profeteert, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de Joden die snapten er niks van. Die begrepen het niet. Die begrepen niet wat voor een koninkrijk dat er nu zou komen. Want ze waren zo vernederd. Er was zoveel vervolging geweest. Er was zoveel lijden geweest. Dat ze snakten eigenlijk naar een wereldse macht. Een wereldse kracht. Die orde op zaken stelde. En die een nieuw koninkrijk op aarde bracht. Van kracht en macht en heerlijkheid. En wat er dan gebeurd is, ze herkennen de koning niet. Omdat ze totaal andere verwachting hadden. Ze herkennen hem niet, wat in Zacharia 9 vers 9 beschreven staat. Zie, uw koning zal tot u komen rechtvaardig en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. En deze Messias die kwam om dat koninkrijk van God te stichten, waarvan Johannes de Doper zegt, bekeer u, want het koninkrijk Gods is gekomen, is nabijgekomen. En dan zien ze de Messias, die zien ze niet. Hij komt op een ezel en ze herkennen hem niet. Hij komt niet met materiële goederen, maar met geestelijke waardes. Van genezing, vergeving, van bevrijding. En het wonderlijke is eigenlijk, en daar heb ik echt een hele tijd deze week over, dat heeft me echt diep geraakt wat ik nu vertel. En het gaat namelijk over Johannes de Doper. Johannes de Doper die dat koninkrijk aankondigt, het koninkrijk is nabijgekomen, die Johannes de Doper die wordt in de gevangenis gezet, omdat hij tegen de toenmalige, zeg maar Herodes, de toenmalige regeerder van Israël, die leefde met de vrouw van zijn broer samen, en Johannes die zegt er iets van, en dan wordt hij in de gevangenis gegooid. En dan vraagt hij zich af, dan hoort hij in die gevangenis wat er eigenlijk allemaal rondom Jezus gebeurt. En deze Johannes, ik zei je al dat hij een achterneef is van Jezus, en Maria, die was 6 maanden, was die bij Elisabeth. Toen Maria die aankondiging kreeg dat ze in verwachting zou raken van de verlosser, toen kreeg ze ook de boodschap dat Elisabeth, haar tante, dat die op hoge leeftijd, dat die ook in verwachting zou raken. Of in verwachting was. En ze gaat daar naartoe en ze verblijft daar 6 maanden. En voor de geboorte van Johannes, als je dat goed bestudeert, gaat ze terug en dan wordt Johannes de Doper geboren. Maar uiteraard is het zo dat deze, alhoewel er niks van in de Bijbel staat, ga ik daar echt van uit dat Elisabeth en Maria zich regelmatig, zeker ook met Zacharias, haar man en Jozef, ontmoet hebben. Want dit zijn natuurlijk ongelooflijke gebeurtenissen. En dan zie je dat deze twee jongetjes, die dus vanzelfde leeftijd zijn, dat die samen opgroeien. Ik zie dat zeg maar bij onze kleinkinderen, neven en nichten, die bij elkaar zijn, samen spelen, samen opgroeien. Het is gewoon schitterend om te zien hoe ze met elkaar omgaan. En zo zal dat ongetwijfeld ook bij Johannes en bij Jezus zijn geweest. En dan wordt hij in de gevangenis gegooid door Herodes. En dan roept hij 2 discipelen naar zich toe. En die 2 discipelen, die Lucas 7 vers 19 zegt. En de discipelen van Johannes berichten hem over al die dingen wat rondom Jezus eigenlijk gebeurt. En nadat Johannes 2 van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag, bent u het die komen zou? Of verwachten we iemand anders? Je moet zich dat voorstellen, hij heeft dus eigenlijk met Jezus is hij opgegroeid. En dan ziet hij eigenlijk wat er gebeurt rondom Jezus. Hij vraagt 2 discipelen terwijl hij in de gevangenis zit. En dan zegt hij, bent u het? Bent u de Messias? Ben jij degene waarvan geprofeteerd is in het Oude Testament dat er een koning zou komen die een nieuw koninkrijk zal stichten? Bent u dat of moeten we iemand anders verwachten? En dan staat er in Lucas 7 vers 20 tot en met 22. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, dat is het 2e gedeelte. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. De kenmerken van het koninkrijk worden hier beschreven. Die kenmerken zijn dat er zeg maar kreupelen gaan lopen, mensen die blind zijn gaan zien, melaatsen worden gereinigd, Doven kunnen horen, doden worden opgewekt. Het evangelie wordt verkondigd. En toch staat er dan, zalig is hij die geen aanstoot aan me neemt. Dat is het bericht wat Johannes de Doper krijgt. Wat er dan gebeurt is namelijk het volgende. Waarom zegt Jezus dat? Waarom zegt hij dat? Johannes, die hoort dat er wonderen gebeuren. Hij zit in de gevangenis. En wat er eigenlijk gebeurt, dat Jezus zegt, zeg Johannes wat allemaal gebeurt. Maar hij wordt niet uit de gevangenis gehaald. Hij wordt onthoofd. Het koninkrijk is nabijgekomen en Johannes de Doper wordt onthoofd. En Jezus zegt tegen hem, dit gebeurt allemaal. En zalig die geen aanstoot aan me neemt. Wat dit laat zien is, dat het koninkrijk gekomen is, maar niet ten volle. Dat het nog komende is. Dat koninkrijk waar Jezus over spreekt, is een koninkrijk wat u en ik vertegenwoordigen. Dat Jezus op ons hart is, in ons hart is, dat we andere wereld, andere burgers zijn. Maar dat het niet ten volle is. Het volle moet nog komen als die koning terugkomt. En weet u, ik vond dat zo'n belangrijk woord voor mezelf, van zalig is hij die geen aanstoot aan me neemt. En dat wordt gezegd aan Johannes de Doper. En hoeveel mensen, misschien zitten hier maar mensen die echt aanstoot nemen. Aanstoot nemen. Omdat je iets overkomt waarvan je weet dat God het kan verhinderen. Je weet dat het koninkrijk in die zin gekomen is, maar nog ten volle gekomen moet, zeg maar ontplooit als Jezus terugkomt. Maar waarom? Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt me dit? Waarom? Johannes de Doper die zal ontiegelijk veel vragen hebben gehad. Het koninkrijk is nabijgekomen en hij zit in de gevangenis en wordt onthoofd. En weet je, dit is voor mij, is dat zo'n, aan de ene kant heb ik enorm veel vragen. Deze week gebeurde nog iets waar ik zo dadelijk even iets over vertel. Maar dat heeft zoveel vragen, geeft dit. Dat het koninkrijk gekomen is, maar niet ten volle. Want weet u, het koninkrijk, als Jezus zegt dat we moeten bidden, uw koninkrijk komen, geeft dat eigenlijk al aan dat het wel hier aanwezig is, maar nog niet ten volle. En u denkt misschien, waarom legt hij dan nu zo de nadruk op? Ik leg er zo de nadruk op, omdat er in Nederland een theologie aan de gang is, een enorme golf over ons heen komt, waarin mensen geloven dat het koninkrijk ten volle gekomen is. En als het koninkrijk ten volle gekomen is, dan zal elke lamme gaan lopen en elke blinde gaat zien. En doden zullen worden opgewekt. En er wordt een enorme golf is er in Nederland gaande, waarin dit verkondigd wordt. Omdat men denkt dat het koninkrijk ten volle gekomen is. Maar het is niet ten volle gekomen. Het is hier, het is nabij. En Jezus laat het meteen zien. Dat hij laat zien tegen Johannes, kijk Johannes, dit gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Misschien heel cru. Maar ik steek geen vinger naar je uit. Alhoewel ik de macht heb en de kracht heb. Omdat God meer verheerlijkt wordt, doordat jij onthoofd wordt. Dat het koninkrijk Gods meer openbaar wordt, dat jij geen aanstoot aan mij neemt. Ook al gebeurt jou dit, overkomt je dit, heb je enorme vragen. Want het koninkrijk Waar Jezus eigenlijk hier op duidt, dat is dat je tot besef bent gekomen, zoals die bij die bergrede begon. Hoe kun je daar binnen gaan? Zalig zijn zij die arm zijn van geest, want zij zullen het koninkrijk beërven. Je ziet eigenlijk op de wereld, je ziet op jezelf en je verklaart je failliet. Je kijkt naar je om je heen en je zegt, we hebben het niet meer in de hand. We kunnen het niet meer. Ik ben failliet. Ik ben lam. Ik ben blind. Ik ben dood. O God, laat me dat koninkrijk binnengaan. Ten diepste, en je gaat het binnen op het moment dat Jezus op de troon van je hart komt en dat je gewillig en totaal vrijwillig en niet gedwongen door de macht en soevereiniteit van God, maar door zijn liefde en genade buigt en zegt, o God, komt u, o Jezus, komt u in mijn leven, want ik wil dit koninkrijk, wil ik binnengaan. En weet u, die oproep van uw koninkrijk komen, dat is, zijn twee dingen die daar gebeden worden. Het eerste is een diep verlangen dat dit koninkrijk groeit. Dat het echt een pleiten is voor zending en evangelisatie. Dat we echt pleiten, Heere God, wilt u zo, zeg maar, komen, laat het door mijn leven zien. Dat we gehoorzaam willen zijn aan de vredevorst. En dat maakt een gigantisch verschil. Als je dan zegt van Heer, ik wil zo bidden, uw koninkrijk komen. Wilt u dat koninkrijk laten groeien? Wilt u met evangelisatie vrucht laten zien? Dat is het eerste gebed. Wat dat inhoudt. Het tweede wat het inhoudt, dat is, daar werden we deze week mee geconfronteerd. Ik kreeg een bericht van een collega waar ik 35 jaar mee gewerkt heb, samengewerkt heb, is een christen. Er waren 3 christenen in het hele bedrijf, wat ik weet. Hopelijk meer, maar in het bedrijf waar ik gewerkt heb waren 3 christenen. En soms bad ik ook met hem samen. En we kregen zeg maar een bericht dat een schoondochter met 30-jarige leeftijd overleden is aan een longembolie. En dat er 2 kinderen achterblijven. En hij schreef in een mail, als ik voor die kist sta, dan zou ik wel bidden en willen dat ik kon ruilen. Dat ik met haar kon ruilen. Hij is nu pas met pensioen gegaan en ik wou dat ik met haar kon ruilen. En uw koninkrijk komen, dat wil eigenlijk zeggen dat je ziet op de gebrokenheid van deze schepping. Als je op die gebrokenheid en de pijn van mensen. Als je ziet over het verdriet wat mensen overkomt. Dat er dood een intrede heeft. En dat je bidt, o God, uw koninkrijk komen. Want dat betekent dat die ontreddering die we zien, dat onrecht die we zien, de vernedering die we zien, de pijn en de slavernij, de mensen die ontheemd zijn, de terreur en de mishandeling. O God, maak daar een einde aan. Ik bid mijn koning, onze koning, dat hij komt met vergeving, gerechtigheid, waarheid en genade. Met liefde. En dat dit koninkrijk overgaat naar een eeuwige toestand. Waarin God alle tranen van de ogen zal wissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw meer. Geen jammerklacht. Geen moeite. Niks meer zal er zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dat is het gebed, uw koninkrijk komen. O Heer, kom in deze toestand. Heel persoonlijk, in de gebrokenheid van mensen, maar ook als het gaat over alles wat hier in deze wereld aan de gang is. Dan is mijn gebed, kom Jezus, en vestig uw koninkrijk hier op aarde. Ik wil graag eindigen met 2 uitdagingen. Met 2 vragen. Gewoon vragen waar u over kunt nadenken. Johannes gaf al aan, maar ook in de prediking van de Heer Jezus, die geeft het aan, dat je het koninkrijk van God kunt binnengaan door bekering. Door bekering. Wat is bekering? Bekering is eigenlijk een ommekeer. Een ommekeer in je leven. Een ommekeer dat je zegt, ik heb het tot nu toe allemaal zelf voor elkaar willen maken. Ik heb mijn leven zelf in de handen gehad. Ik heb het zelf willen breien. Ik wil het zelf maken. En Heer, als ik kijk naar de brokken van mijn leven, ik kan niet meer. Ik ben failliet. Ik ben arm van geest. Jezus, wilt u in mijn leven komen? En dat ik dan met u, ik geef het dan in uw hand. Ik geef mijn leven in uw hand. Ik weet dat dat grote woorden zijn. En het is ook een proces. Maar het is ook een besluit. Het is ook een besluit dat je zegt, Heer, kom, ik wil in uw koninkrijk binnengaan. En ik wil mijn leven in uw hand geven. En ik wil me bekeren. Niet in mijn eigen hand houden. Maar ik wil het omkeren. Ik wil met u gaan. Dat is het eerste wat ik u wil meegeven. Als u Christus niet kent. Dat u daarover nadenkt. En dat u echt vraagt, Heer, komt u in mijn leven. Ik wil in dit koninkrijk binnengaan. Het tweede wat ik u wil meegeven is het volgende. Je moet je afvragen of je echt in het koninkrijk leeft. Of je echt het verschil maakt. Weet je, dat het echt zo is, dat het niet zo zal zijn in je leven, ik heb daar al eens eerder over gesproken, dat je met één been in de wereld staat en daarvan geniet, en dan de andere been in het koninkrijk, en mensen die je tegenkomen, die zien het verschil niet. Die zien het verschil niet. U bent een vertegenwoordiger van dit koninkrijk. En als je dubbelslachtig leeft, dat er geen enkel verschil meer is in wat voor krant dat je leest, welke programma's dat je op de televisie kijkt, als mensen in je gezin vertoeven, dat ze niet zien hoe je met de kinderen omgaat, dat je een andere, niet van deze wereld bent, maar van een ander koninkrijk bent. Als ze niet zien in je huwelijk hoe je met je vrouw omgaat, of de vrouw met de man omgaat, dat je van een andere categorie bent, geheiligd. Dan is het zo dat je aan de ene kant, je bekent geen kleur. Aan de ene kant ben je in het koninkrijk en aan de andere kant ben je in de wereld. En op zondagmorgen zit je in het koninkrijk en op maandagmorgen, om het maar eens heel plastisch te zeggen, dan ben je op je werk en dan ben je in de wereld en maak je geen enkel verschil tussen je collega's. Als u dit gebed bidt, Heere God, uw koninkrijk komen, dan heeft dat een enorme verantwoordelijkheid. Dat u zegt, Heer, laat het zien. Het is nog niet ten volle, maar in mij. U zit op de troon van mijn hart. Ik ben gewillig gebogen. Ik ben wederom geboren. U bent mijn vader. Ik wil het verschil maken. Daar wil ik u tot oproepen. Ik wil zo even stil zijn. Ik zie dat de zaal ook erg stil is. En ik wil zo echt bidden om zo God te naderen in die stilte. En dat hij al even een moment kent om over die twee dingen na te denken. Over die uitdaging om u te bekeren en het koninkrijk binnen te gaan. En aan de andere kant, als u het bent binnengegaan, dat u ook het verschil maakt en niet in de wereld en in het koninkrijk leeft. Ik wil Rob ook graag vragen om heel zacht dat lied te spelen, Wonderful Savior. Wat je vanmorgen ook gespeeld hebt. Ik zou ook echt een vraag willen stellen aan u. En als u echt zegt van ik wil op dit moment het besluit nemen om echt me te bekeren, dan mag u zo dadelijk de hand opsteken. Het is een hand die u God laat weten. Ik weet uit mijn eigen ervaring, in mijn eigen leven, hoe belangrijk dat dit soort momenten zijn. Om het vast te maken. Om het niet te laten roven, niet te laten voorbijgaan. Niet te denken van Heer, ik zal het morgen of overmorgen doen. En als er iemand is die echt te kennen wil geven, ja, ik wil nu een antwoord geven aan die uitnodiging die God geeft, om met hem samen verder te gaan, dan zullen we je ook verder helpen daarin. Maar dan mag je nu echt besluit nemen. Is er iemand die dat wil? En dan kan die de hand opsteken. Dus we willen samen bidden ervoor, maar is er iemand die zich wil bekeren en het koninkrijk van God wil binnengaan? Wil ik heel graag ook die tweede groep die ik heb aangesproken. Mensen, broeders en zusters, die in twee werelden leven. Als je daar een besluit over wil nemen, dat je zegt, Heer, wil je me daarin tegemoet komen en helpen? Dat ik radicaal ben in mijn leven. Dat ik radicale keuzes op maak. Zodat het zichtbaar is. Dat het koninkrijk van Jezus in mijn hart en daardoor in mijn omgeving gekomen is. Wil ik je uitnodigen om je hand op te steken. Is er iemand die dat wil? Dankjewel. Wil ik u zo vragen om te gaan staan, dan zal ik bidden. Vader, we willen u zo danken voor diegenen die de handen hebben opgestoken. We willen u zo danken dat u dat gezien heeft. En dat u daar ook iets mee doet. We willen u zo prijzen ervoor dat uw grootheid en uw liefde ons zo trekt. Heer, zo komen we tot u. Zegent u degenen die zo in de oprechtheid te kennen geven, Heer, wilt u me daarin tegemoet komen? Ik bid u zo in Jezus' heilige naam.